Toch voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hebreeën 7. En daarvan lees ik u nog voor de versen 20 en 25. De versen 22 en 25. Hebreeën 7, de versen 22 en 25. Daar spreekt het woord des Heren aldus: van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Tot zover. Verleden week hebben wij een terugblik geworpen bij vernieuwing op het voorgaande schriftgedeelte. Met als kern, want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. We hebben toen gesproken over de priester en de wet. Ik wilde vanavond dit hoofdstuk vervolgen. De apostel gaat verder om aan te tonen de heerlijkheid van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, het priesterschap van Christus, boven het priesterschap van Aaron. En wijst met name op het verschil dat het priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek door eedzwering bevestigd is tot in eeuwigheid. En daarom wilde ik nu kort met vers 20 vervolgen. Daar staat geschreven: en voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied, want genen zijn wel zonder eedzwering priester geworden, maar deze met eedzwering door dien die tot hem gezegd heeft: de Heer heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Een vrij gecompliceerde zin, doordat de tussenzin, tussen haakjes geplaatst, zo'n lange zin is in deze versen. Maar laten wij proberen de betekenis daarvan te verduidelijken. Het gaat dus om de priesterdienst, om het priesterschap. Christus is priester naar de ordening van Melchizedek, want de Heere heeft gezworen, een eed gezworen, en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Nu is dat priesterschap van Christus niet zonder eedzwering geschied. Daarin steekt het uit boven het priesterschap van Aaron. De Heer heeft geen eed gezworen over het priesterschap van Aaron. De Heer heeft uiteraard wel aangewezen welke stam en welk geslacht priesterdiensten moesten verrichten. En hij heeft ook het geslacht van de hoge priester aangewezen, maar de Heere heeft dat niet onder eedzwering gedaan. Dat was zo bij het Levitisch priesterschap. Dus het priesterschap van Christus is niet zonder eedzwering geschied. Daarin steekt het uit boven het priesterschap van Aaron, waar genen, ouderwets woord, genen, waar toen de tijd die mensen wel zonder eedzwering priester geworden zijn. En het feit van de eedzwering wordt nu dus geconcludeerd tot de hoogheid van het priesterschap van Christus boven het priesterschap van Aaron. Het priesterschap van Aaron was dus wel een goddelijke instelling, maar werd de Heere door de Heere niet bekleed met dat goddelijk eeuwig gezag. Want de eedzwering naar de ordening van Melchizedek hield in een eedzwering dat priesterschap van Christus naar die orde van Melchizedek geen einde zou nemen. Priester naar de kracht van het onvergankelijke leven, dat niet door geboorte of door dood begonnen of beëindigd kon worden, maar dat naar Gods welbehagen van eeuwigheid tot eeuwigheid zou bestaan. Nu dan. Dat steekt dan daarin ook af boven dat Aaronitisch priesterschap. Want God zelf heeft gezworen aangaande de hoogheid en de eeuwigheid van dat andere priesterschap. Als het priesterschap van Aaron de mensen tot het beoogde doel had kunnen brengen, in de gemeenschap met God, als dat priesterschap de verzoening van de zonde tot stand had kunnen brengen, dan had de Heere daar zijn eed wel aan kunnen verbinden. Maar dat kon immers niet. We hebben al vele keren gehoord van het onvolkomene en het ongenoegzame van dat priesterschap van Aaron en zijn nazaten. Maar deze, namelijk Christus, die is met eedzwering priester geworden. De woorden zijn hier zwaar geladen. De woorden willen duidelijk de tegenstelling tussen Aaron en Christus benadrukken. Niet dat Christus dat priesterschap van Aaron heeft verworpen, maar hij heeft dat priesterschap van Aaron vervuld. Waar Aarons priesterschap heen wees, heeft in Christus gestalte gekregen. Christus, die door de eedzwering hoge priester was, door die goddelijke vader die tot hem sprak, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Wat ik reeds aangehaald heb. God zelf staat erachter. God zelf is er de bedenker van. God zelf heeft dat in zijn eeuwige raad zo gewild dat Christus onze enige hoge priester zou zijn. En dan volgt eerst de kerntekst die ik u voorlas. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Misschien is het beter om te lezen, want dan gaat de zin eigenlijk weer verder. Die tussenzin, die is dan weer naar de achtergrond gegaan. In zoverre, zou je beter kunnen lezen, in zoverre is Jezus van een beter verbond borg geworden. Met het oog op wat in het voorgaande gezegd is. Dat hij met eedzwering priester, hoge priester geworden is. Dit vereist wel enige toelichting en ik wil trachten dat enigszins te verduidelijken. Het woord verbond dat in vers 22 staat, dat is een woord dat eigenlijk betekent testament, besluit, wilsbeschikking. In het Oude Testament lees je namelijk meestal van verbond en dan kun je lezen van partijen. De Heere treedt in een verbond met het volk Israël. En met Abraham. Je zou dan enigszins kunnen denken dat Oude Testament verbond, dat doet een klein beetje denken dat de mens als partij in dat verbond opgenomen wordt. Ik heb altijd sterk benadrukt tegenover die gehele verbonds beschouwing van vele anderen, heb ik altijd benadrukt dat wij geen partij kunnen zijn. En dat wij ook geen partij zijn. Dat wij daar niet voor in aanmerking kunnen komen. Ik heb dat altijd natuurlijk met het oog op het soevereine van Gods handelend optreden sterk benadrukt. Maar je kunt je natuurlijk nooit aan de indruk onttrekken als je het Oude Testament leest dat de Heer dat volk in dat verbond betrekt. En dat hij ook spreekt van een huwelijksverbond, dat hij ze ondertrouwd heeft. Je moet wel altijd bedenken, het gaat dan toch, al betrekt de Heer dat volk erbij, het gaat toch eenzijdig van hem uit. Het gaat van hem uit. Hij richt het op. Maar daartegenover staat, dat je ook vaak leest, dat de mensen dat verbond hebben vernietigd en geschonden en verlaten. Je zou dus kunnen zeggen, in die openbaring van het verbond, in de oude bedeling, blijkt wel duidelijk dat God de eerste is, maar toch worden door God bepaalde voorwaarden gesteld waaraan het volk zal dienen te voldoen. En dan blijkt bij de profeten dat dat volk daar niet aan heeft voldaan. Voor het overgrote merk je, ze zijn trouwloos afgeweken, van het heilspoor afgegaan. En dan steeds meer bij de profeten, denk aan Jeremia, Ezechiël, vooral, en Hosea. Steeds meer krijg je dan in het Oude Testament de gedachte, de hoop, dat God misschien, nee niet misschien, maar dat hij nog een laatste diepte aan dat verbond zal openbaren. Dan kom je de woorden tegen van een nieuw verbond. Dan kom je, laat ik het met mijn woorden eens eenvoudig zeggen, misschien exegetisch, uitlegkundig, niet helemaal juist, maar ter verduidelijking. Het lijkt dat God bemerkt dat volk trekt zich in principe nergens wat van aan. Het loopt helemaal verkeerd af. Ze zijn in dit mijn verbond niet staande gebleven. Alles onder de vloek, alles onder het oordeel. Dan krijg je de verwachting die door de profeten wordt uitgesproken, dat desniettegenstaande God zal komen tot een ontrouw volk en dat God uit soevereine genade rein water op dat volk zal sprengen en ze zullen rein zijn. Dan lees je geen enkele voorwaardelijke belofte in die zin, maar dan lees je de onvoorwaardelijke stelling dat een volk dat trouweloos van God is afgeweken, nochtans niet ganselijk verstoten wordt, maar dat de Heere zegt, om mijn naams wil zal ik het doen. Misschien zegt u, ja, maar dat is toch altijd zo. Altijd om mijn naams wil. En ik hoop dat u me verstaat en dat u het goed volgt en uw gedachten erover mag laten gaan. Kijk, je kunt niet zeggen als dat volk zijn ontrouw betoont. Dat ze dan hun ontrouw hebben betoond in het verzuimen van het verbond der werken. Dat kun je niet zeggen. Want dat werkverbond, dat zou je terug kunnen brengen naar het paradijs. Maar wat de Heere aan Adam en Abraham heeft geopenbaard, dat was van het verbond der genade. Zelfs ook bij de Sinaï hebben we gehoord, dat staat in het teken van Gods genade openbaring. Al was de omhulling dan zwaar geladen met Gods tegenwoordigheid, het geluid en de donder en de bliksem, toch was en bleef die kern: ik ben de Heere, uw God, die u uitleidde uit Egypte. Dat staat in het teken van Gods genade. Ook al die wetten, die rechten en die inzettingen, die stonden in het teken van Gods genade. Maar ze hebben de kracht, de genade, de ontferming niet bij God gezocht, maar in het zelfstandig vervullen van bepaalde voorwaarden. En in die voorwaarden is geen kracht te vinden om enigszins te voldoen. Ze konden er niet aan voldoen. Ze konden ook daar niet aan voldoen. Kom tot mij. Ze konden ook daar niet aan voldoen. Ik, de Heere, zal voor u strijden. Gij zult stil zijn. Ze konden dus niet actief en ze konden niet passief zijn. En ze hebben daarin ten ene male de genade en de ontferming over het hoofd gezien. Dat kun je aanmerken als schuld. En dat staat ook in het Oude Testament, in al die godspraken van de profeten. Er staat niet dat ze die God hebben bedroefd en vertorend, die ze een pakket werken had gegeven om daardoor de zaligheid te verdienen, maar juist het intense van hun afwijken van de Heere bestond daarin, dat ze die man, die wettige man, die gezegd had, ik neem je als mijn vrouw, als mijn verloofde, dat ze die verlaten hadden. Dat was erg. Dat ze de Heere een scheidbrief hebben gegeven, niet dat de Heere hun een scheidbrief gaf, maar zij gaven de Heere een scheidbrief. Daarom zingen wij ook, we zijn van het heilspoor afgegaan. Daar bedoelt de dichter niet mee, we zijn in Adam gevallen zondaren. Dat zijn we zonder aanzien des persoons, allemaal, zonder uitzondering. Maar het heilspoor, dat was dat spoor waarvan de dichter zong, dat de Heere Jacob zijn wetten bekend maakte en Israël zijn inzetting. Zo wilde hij met geen volken handelen. Voel, het is makkelijk om dat even terug te brengen naar het paradijs, dat heilspoor. Maar het heilspoor, daarmee wordt bedoeld het spoor waarin God zich openbaarde als de verlosser. Bij wie alles te zoeken en te vinden is, die nooit tot het huis van Jacob zei, zoek mij te vergeefs. En dat is erg, Wat is die bittere klacht van de Heere bij de profeten? Dat die vrouw zich gedroeg als een publieke vrouw, als een hoer, en zo schaamteloos was, dat ze er geen eens een kleur van kreeg, dat ze naast en bij de Heere de afgoden diende van de heidenen. En dat ze, daar de Heere zei, dat er een roep van dat volk zou uitgaan onder de heidenen, vanwege de schone klederen die ze van God ontvangen had, dat in tegendeel de Heere gesmaad werd onder de heidenen, vanwege de misdaden van het volk. Kijk, dat is de zonde van de mens. Want wij zijn allen in Adam gevallen. En met een dodelijke onmacht bezet. Maar de Heere heeft zich geopenbaard. Genadig en rechtvaardig. De Heer heeft zich geopenbaard als degene die alles kan wat hij wil. En we hebben hem niet nodig gehad. En we gingen op eigen wegen. En dan krijg je in het Oude Testament deze gedachte, waar ik nog steeds aan bezig ben tussen haakjes, uit te leggen. Nou is alles hopeloos verloren. Want dat geheiligde volk, dat uitverkoren volk, dat gaat geheel ten onder. Alle trouweloos afgeweken van de God aller genade. Ze hebben hem niet nodig gehad. En nou krijg je dat wonder dat er een tijd, een verbond geopenbaard zal worden. Een besluit, een bedeling, waarin God desniettegenstaande en ondanks alles tot zondaren zal spreken. Ik zal u vrijwillig lief hebben. Ik laat nu alles uwerzijds voor wat het is. Daar praat ik niet over. Ik zal het u voor ogen stellen. Maar ik zal desondanks, zal ik u zegenen. En ik zal wat er niet is, zal ik erin brengen. Maar je moet wel onthouden, het is niet om jullie. Want jullie hebben het onmogelijk gemaakt. Maar ik ben die God voor wie geen ding onmogelijk is. En dan zal ik zorgen dat overblijfsel zal zalig worden. En ik zal mijn handen zelfs uitstrekken naar die volken die niets weten van de ware God. Kijk, zo krijgt steeds meer gestalte bij de profeten de verwachting op die onconditionele, onvoorwaardelijke daad van God. Dat hij zonder enige voorwaarde die zondaar zal oppakken en hem in het verbond in zal zetten. En dat hij, wat toch van ons te verwachten was, dat we ons zouden schaden. Maar we deden het niet. We hadden ook geen walging van onszelf. En dat hij zelf nu dat ene zal bewerken. Wat wij niet hebben. Zodat wat soms voorwaardelijk scheen, op een onvoorwaardelijke manier verheerlijkt wordt aan zondaar. Zodat alle roem voor eeuwig uitgesloten is, onverdiende zaligheid. Dat waren enkele dingen die ik noemde in alle voorzichtigheid, betreffende de verbondsopenbaring, waarbij de doorsnee gedachte deze is: God richt het op, gaat allemaal van hem uit, maar die mens wordt er in en bij betrokken. Dus de gedachte van het partnerschap zit er wel in. Maar nou het woord verbond dat hier gebruikt wordt, is geen tegenstelling met het woord uit het Oude Testament, het woord verbond uit het Oude Testament. Dat niet, maar het is wel iets anders van inhoud en betekenis. Dit woord verbond heeft eigenlijk de betekenis van testament, wilsbeschikking. Waarbij alleen maar begunstigden voordeel van zullen hebben. Een testament uiterst sterk, dat ondanks alles, met afzien van alle schepselen, de bestemde goederen of weldaden die in dat testament zijn vastgelegd, op zijn plaats zal brengen. De erfenis zal niet geweigerd kunnen worden. De erfenis zal niet verloren kunnen worden. De erfenis zal komen. Dat zit in dit woord verbond. In dit woord verbond wordt dus de eenzijdigheid beklemtoond van Gods testament, zijn wilsbeschikking ten aanzien van erfgenamen. Dat komt in hoofdstuk 9 nog breder aan de orde. En daarom hoef ik daar nu niet al te ver op in te gaan. Nu staat er hier: Christus is meer dan een Aaron. Hij is door één zwering priester. Aaron. Nou is die Christus naar een bepaalde evenredigheid ook van een beter verbond borg geworden. Wat wil dat zeggen? Is het Nieuwe Testament dan anders? Nee, het is beter, staat er hier. Beter. In dat Oude Testament, in die oude verbondsopenbaring, stond de priester tussen God en het volk. Dat weet je. Zoals ook Mozes, die wordt wel genoemd de middelaar van de oude bedeling, die stond tussen God en het volk. Ze waren biddend voor hun volk als hemelvolken. Maar ergens voel je van dat verbond, van die instelling, van die openbaring, voel je de zwakheid. Want zij werden wel tijdelijk gebruikt. Maar Mozes werd niet aanvaard
door God. Toen hij zei, Heere, delg mij maar uit uw boek. Maar laat dit volk alsjeblieft leven. Dat de heidenen niet lachen en zeggen, die God heeft het volk niet in kunnen brengen. Delg mij uit uw boek. Toen heeft God dat niet geaccepteerd. Hij heeft gezegd, dien zal ik uit mijn boek delgen, dien ik wil. Met andere woorden, Mozes, dat gaat je niet aan. Daar heb jij geen beschikkingsrecht in. Ik ga nog een stap verder. Mozes, dit komt u niet toe. Want u bent ook een zondaar. Als ik u uit mijn levensboek delg, dan is daarmee niets veranderd. Dan is mijn toorn over dat volk niet geblust. Want Mozes, jouw dood heeft geen verzoenende betekenis of kracht. Voel je de zwakheid van die verbondsopenbaring? Er was wel een middelaar. Er was wel een hoge priester. Maar op bepaalde momenten, en dat waren juist de momenten waar het erop aankwam, konden ze het niet bereiken. Ze konden dat volk niet bedenken. Dekken onder hun vleugelen of onder hun bloed bevrijden. Dat konden ze niet. Daarom, het was wel mogelijk door de werking van de Heilige Geest en door het alrijdend geloof om door die Mozes en door die Aaron heen te zien, in het uitzien, zoals Abraham van verre de dag heeft gezien, van die grote hoge priester over het huis van God. Die hebben ze doorheen gezien. Anderen hebben zich erop verkeken. Met het natuurlijk oog. Nou Mozes, zou jij dan geen goed woord voor ons kunnen doen? Aaron, u kunt toch offeren voor ons? En inderdaad, dat kon allemaal. Dat werd door God toegelaten. En dan kregen ze naar de letter ook een zekere vrijheid voor bepaald vergrijp, voor bepaalde zonden kon je een offer brengen. En als dat gebracht werd naar de wet, dan kon je naar huis gaan en je mocht weer in de tempel blijven komen enzovoort. Dat was nou eenmaal voor die tijd Gods openbaring. Maar in werkelijkheid kon het niet en de gelovigen die hebben dat beseft. Want ze wisten, duizenden van slacht- en brandofferen kunnen onze zonden niet verzoenen. Voel je nu die bedeling, hoe schoon ook, hoe heenwijzend naar het Lam, naar de ware hoge priester. Hoe troostrijk ook voor degene die de liefelijkheden van de tempel en van de tabernakel mochten onderzoeken. Voelt u nu het gebrekkige van die verbondsopenbaring? Voel je het tekort van Mozes en Aaron? Ergens moesten ze zeggen, mensen, dat kunnen wij niet. We kunnen je niet meer helpen. Wij kunnen niet zorgen voor het rantsoen waar God door voldaan wordt. En wat gebeurde dan? Ik moet even verder springen, anders raken we het verband kwijt. En stel nou voor, ik spreek heel menselijk, oneigenlijk zelfs, om het duidelijk te maken. Stel nou voor dat je zo'n hoge priester had, een volk, zo'n hoge priester, hij er hoog op zag en dat mocht ook. En die zou zeggen, ik zou ernstig voor God, voor jullie tot God bidden. En dat zo'n hoge priester of priester een begeleider zou zijn in je leven. als een toon, een hemeltoon. Dan op een goede dag sterft die man. Want die priesters van Aaron, die zijn wel vele geworden. Met andere woorden, er zijn er heel veel geweest, waardoor? Omdat ze door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Het was niet zo, maar laten we ons veronderstellen dat ze je een klein beetje hadden kunnen helpen. Omdat ze je kenden. Dat ze een klein beetje mee konden dragen. Maar op een goede dag was de, op een slechte dag was de man dood. Dan hield het op. Dan kreeg hij weer een ander. Hij kon niet meegaan door de dood en de nood heen. Hij kon je niet echt op zijn schouders nemen en zeggen, ik breng je thuis. Hij mocht misschien een troostwoord spreken, maar hij kon je in de uren van de dood niet terugbrengen in het huis van de Vader. Dat kon hij niet, want dan moest hij zeggen, mensen, hoe zou ik jullie kunnen redden van de dood? Ik zelf ben een sterfelijk mens, een eindig mens, een zwak mens. Ik moet ook sterven. Zij werden dus verhinderd om erbij te blijven. Om iets klaar, iets af te maken. Ze werden verhinderd, want het waren mensen zonder meer. Ze konden niet blijven. Want er gold, gij zijt stof, gij zult tot stof wederkeren. En zie nu de achtergrond van vers 22. De heerlijkheid van de dienst van Christus de hoge priester. Van een zoveel beter testament. Dat boven die openbaringen aan Israël veruit. Wat de Vader gemaakt had van eeuwigheid in zijn raadsbesluit. In de raad des vredes. Wat hij van eeuwigheid uit eeuwige liefde heeft gewild. Want ja, met eerbied gesproken, God kan de genade niet te grabbel gooien in die zin. Er moet voor betaald zijn. Er moet aan zijn recht worden voldaan. En nu heeft de Vader een testament, een wilsbeschikking gemaakt. Om dat volk een erfenis te geven. Maar om die erfenis te geven en uit te delen, moet er wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. En nu, in tegenstelling, hier op aarde probeerde Mozes en Aaron bij te spijkeren, zou je zeggen, maar ze konden het niet. Ze hebben ook gezondigd. Maar nou van die enige wilsbeschikking van God de Vader, ja van de drie-enige God, is Jezus borg geworden. Dat woord borg komt ook, geloof ik, alleen maar hiervoor, in het Nieuwe Testament. Het wil zeggen, van dat testament is Jezus Christus de garantie. Hij is de betaler. Hij is degene die ingrijpt. Hij is de betalende borg op wie dat testament rust. Hij zal door de dood dat testament rechtsgeldig maken. En hij zal zelf ook erven. Wonderlijk erven. Hij is gedood. Hij zegt, nou kan het testament geldig worden, maar hij erft zelf ook, erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Maar het laten we nu even buiten beschouwen. Nu is dit aan de orde. Die stervende priesters, die onvolkomen mensen, die zondaren, die uit moesten stappen, en er was er nog niks gedaan, al hadden ze heel hun leven hun best gedaan. Ze konden niet blijven. Wat was dat eigenlijk arm in die openbaring? Je kon er je niet aan vastklampen. Wie weet hoeveel keer de mensen bij Mozes gevraagd hebben. Mozes besefte het ook al, maar zeiden ja, ik zal de Heere vragen. Maar dat ze geroepen hebben, zoals kinderen om hun ouders: Mozes, help ons toch, nou gaan we eraan. Maar dan kon Mozes niet zeggen, ik zal wel even helpen. Dan moest hij nederig gaan vragen aan de Heer, of dat de Heer soms nog uitkomsten wist, midden in de dood. Denk aan de geschiedenis van de koperen slang. Maar hij kon niet zeggen, oh, kom maar hier, die vermoeid, belast, verloren en vervloekt zijt, dan zal ik je rust geven. Wat was dat dan ergens ook arm? Al was het voor die tijd de openbaring Gods. En wat is dan dat, die nieuwe bedeling, waarin onomwonden duidelijk wordt. Dat boven die oud-testamentische openbaring, ver daarboven is een testament bij God. Hoe moet dat testament vervuld worden? Als er dan geen kinderen maar bastaarden zijn. Hoe moet de gunst van God in dat testament beloofd worden? Hoe moet dat functioneren als de muur van de gerechtigheid en van onze zonde daartussen staat? Want dan kan God wel alles willen geven, zijn gunst en zijn gemeenschap. Maar hoe moet God dat geven aan vijanden? Aan vijanden die niet naar hem gevraagd hebben en niet naar hem zoeken. En daarvan is Jezus nu borg, dat wil zeggen. Dat zal in orde komen, Vader. U hebt mij verkozen. Ik geef mij vrijwillig dat dit testament uitgevoerd zal worden. Wat er in de weg is, daar zal ik gaan staan. Al die bergen schuld en zonden en verlorenheid, die zal ik op mij nemen. Gij moogt mij het lichaam toebereiden. Ik zal uw knecht zijn. Om te dragen. Zie hoeveel beter dat verbond is. Hoeveel beter die openbaring van dat testament in de nieuwe bedeling is. Hoe ver het uitsteekt boven het armelijke van toen. Want de middelaar van de nieuwe bedeling, die kan wel zeggen, die in mij gelooft, die heeft eeuwig leven. Die kan wel zeggen, die zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Die kan wel zeggen, ik ben met u liefde alle de dagen. Die kan wel zeggen, ik heb de wereld overwonnen. Die kan wel zeggen, mijn zoon of mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Die kan zeggen, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Dat kon Mozes niet zeggen. Dat kon Aaron, die was dan de man van de verzoening. Die moest verzoening doen voor God. Maar die kon dat ook niet zeggen. Hij kon niet zeggen, nou zit het goed. Nou hebben jullie zoveel offers gebracht, dat kon hij niet. Hij kon, en dat was natuurlijk heel groot, ze de zegen van God toebidden. De Heere zegenen
en hij behoede u. Maar hoe die zegen er moest komen op het hoofd van zulke ellendigen, dat wist hij ook niet. Maar hij zal best geweten hebben, hoe heilig het ook was, als instelling van God, dat dat beetje dierenbloed dat hij daar ging sprengen, dat daar de schuld niet mee uit de weg geruimd was. Kijk, van een zoveel beter testament, is Jezus nou de grond, de borg. Hij zal maken dat dat testament uitgevoerd wordt. Met afzien van alle degenen die in die erfenis zullen delen. Zelfs al zijn ze sedert lang dood, geestelijk. Ja, dood. Al hebben ze alles te doorgebracht. Al hebben ze niet naar God gevraagd, nog gezocht. Het is allemaal even droevig. Het is allemaal onze schuld. Maar geen sterveling zal de uitvoering van het testament kunnen tegenhouden. Niemand. Er wordt naar hun mening, nou ga ik heel ver, niet gevraagd. Denk erom, het is een voorrecht dat hij naar de Heer mag vragen. En naar zijn sterkte. Groot voorrecht. Maar het is enkel genade. In de grondslag, in het principe, is er in dit verbond, dit testament, geen rekening mee gehouden zoals de remonstranten denken. Een voorgezien geloof. Goede werken. Een vrije wil. Ganselijk niet. In dit testament zijn wel zondaren begrepen, maar alleen krachtens eeuwige verkiezing en niet krachtens hun waarde of onwaarde. Moet je vast bij blijven, zijn afsnijdende leringen voor ons hoogmoedige vlees, maar het is niet anders. Het is niet anders. Jezus zelf is de borg, de grond. Van dat testament. Ze komen wij niet aan te pas. Dat is mijn motivering ook. Waarvoor je. Ik ben voorzichtig. Want er is in de kerk des Heren altijd verdeeldheid geweest. Over onderscheidelijke punten. Over de verbonden. En over voorwaarden enzovoort. Dat weet ik allemaal wel. En je kunt er misschien ook verschillende berichten in tegenkomen. Bij de vader van de vroegere tijd. Dat weet ik ook allemaal wel. En daarom zeg ik het voorzichtig. Maar daarom heb ik me nooit kunnen vinden persoonlijk in die verbondsbeschouwing, waar dan toch, je zou zeggen, een beetje op oud-testamentische wijze, die mens weer naar voren wordt getrokken. Dat heb je sterk bij de gereformeerde kerken gekregen. Dat partnerschap van de mens, en nu is het vrij algemeen geworden, in de kerken. Gods partner. Gods medewerkers zijn wij. En dat gaat dan zo in de kerk ook, door de doop, enzovoorts. En daarom kan ik wel begrijpen dat velen tegen de kinderdoop zijn nu, ook onder de Calvinisten, en die hoe langer hoe meer waarde en betekenis gaan zien in de volwassen doop. Dat ligt precies in de lijn. Ik hoop dat u het met mij aanvoelt. Want zo'n kind kan nog geen partner zijn, begrijp je, natuurlijk niet. Nee, zo'n kind moet bewust zelf de keuze doen. Geef dan niet hoe oud ze zijn, maar kijk, dan ligt de zaak goed. Stel. Kijk, en dan zal dat kind voorgehouden worden de verbondsrechten en de verbondseisen. En als dat kind dan bewust, of die man of die vrouw, bewust een keuze maakt daarvoor, en ze zal daarbij blijven, dan mag je rekenen op Gods zegen. Maar als ze dat in de wind slaan, dan zullen ze door de wraak van de verbondsgod getroffen worden. Omdat we ons als ontrouwe partners gedragen hebben tegen God en tegen zijn genadige handaanbieding. Dat is vrij sterk verbreid. En het zijn vaak ook knappe theologen die me heel wat materiaal aan kunnen dragen. En ik heb hun beschouwingen ook al bestudeerd. En ik kom er toch niet uit. Het zit in elkaar soms als een bus. Maar één ding heb ik nooit kloppen moeten krijgen. En dan heb ik het niet meer over jullie. Maar laat dan maar zeggen over mij. Waar moet ik blijven? Waar moet ik blijven als ik dat allemaal zo lees? Dan moet ik gelijk zeggen, voor eeuwig vervloekt. Wie het beter doet, die moet het beter zeggen dan maar. En zeggen, nou gelukkig is het met mij anders. Maar ik kan het niet zeggen. Ik heb die verbondsrechten en die verbondsvoorwaarden, heb ik niet vervuld. Maar ik ben net als dat oude Israël. Hoogstens heb ik er werk van gemaakt, werk, maar ik ben niet mee bij God terecht gekomen. En anderen, die zijn dan weer iets, laten we zeggen wat zwaarder, die zeggen ja, maar toch moeten we het zo stellen, dan komen de mensen nog eens in de nood. En als wij dan in de nood gekomen zijn, dat we dat moeten doen en dat we daar aan die voorwaarden moeten voldoen. Kijk, en als we dan eens op onze knieën terecht mogen komen, dan zal de Heere geven wat wij niet kunnen. Ik heb er nooit geen troost in kunnen vinden. Ik kan alleen zalig worden krachtens een eenzijdige wilsbeschikking van God. En anders niet meer. Dat geloof ik vast. Anders kan ik niet meer zalig worden. Als ik nog 20 jaar zou leven, ik zou hier op mijn knieën en niet meer opstaan en eten bij me laten brengen. Dag en nacht kan niet. Bidden, vasten. Ik kan niet zalig worden. Ik kan alleen maar zalig worden omdat God het wil. Wat een troost is dat. Voel je dan dat je in al die geperfectioneerde verbondsbeschouwingen, hoe goed en met teksten geïllustreerd en uitgelegd, hè, als je dan die heren, het zijn ook vaak echt wij Calvinisten, tenminste zo in die manier van optreden, dat je dan je eigen zo'n klein ingeschrompeld, akelig, naar mannetje vindt die zegt, ja met jullie kan ik niet mee, ik pas er niet bij. Ik val uit de boot bij jullie. Ik moet het van iets anders hebben. Ik moet het alleen maar daarvan hebben dat God zegt. Ik maak jou, goddeloze zondaar, zalig om niet jouwerzijds. En om Christus mijnerzijds. Daarom alleen. Kijk, en dat zit sterk in dit schriftgedeelte. Hij is voor een zoveel beter verbond geworden. Niet van die oudtestamentische openbaring van de genade, want die openbaring moest verdwijnen. Die tent kon niet blijven staan en die tabernakel niet en die beestenslachterij niet en die mooie kleren van de hoge priester niet, die kon niet blijven staan. Maar dat testament, dat eeuwige testament van Gods genade en ontferming, dat is gegrond op recht en op waarheid. En daar heeft Jezus de verantwoording voor op zich genomen, dat dat uitgewerkt zal worden. Dat is nou een troostrijke leer. En een troostrijk woord voor gevallen zondaar. Voor mensen die niet alleen hebben geleren zien dat het een wonder is als ze in de kerk mogen komen. En een wonder dat ze gedoopt zijn. en een wonder dat ze aan het avondmaal mogen komen. Maar ook die gezien hebben, geloofd hebben. Ik heb als doopeling, als kerkmens en als avondmaalganger God op het hoogst misdaan. Dag aan dag van het heil vooraf te gaan. Ook dat. En om dan de troost te erlangen. O, nou kan dat testament niet meer veranderd, niet verknoeid worden. We kunnen elkaar en de Heere nog heel wat verdriet doen. Maar hetgeen uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Geen verandering mogelijk. Geen schaduw van omkeer. Waarom? Omdat wij daar niet in meededen. Wij kwamen er alleen maar in voor in het testament als begunstigden. Maar wij deden er niet meer in mee. Dat heeft de drie enige God uitgevoerd en uitgedacht. Kijk, dat vind ik nou een rijke troost. Dat is dat grote van dat verbond. Daarom zeg ik wat verbond, dan moet je niet altijd zo, ja. Twee delen zeggen de mensen, ja, twee delen, ja. Kijk eens, wij moeten het, wij moeten het, wij moeten het. En dan moeten we elkaar nog eens extra erop wijzen op onze grote verantwoordelijkheid. Maar om elkaar nou eens erop te wijzen dat dat wel een verloren zaak is en blijft. Maar of dat we nou wel eens gehoopt hebben op die God die vermaant en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Die God. Dat God dat nou doet. Alleen God. Dat wij daar niet mee uit de weg kunnen. Dat wij lelijke leugenaars zijn. Die het in de praktijk niks van terecht brengen. Van alles. Maar dat dat testament nou zo ver gaat. Dat God zegt. Ik zal maken dat ze in mijn wegen zullen wandelen. En ik zal rein water op ze sprengen. En zij zullen rein zijn. Nou, dan kan iemand gaan zeuren, voor mij is het allemaal een wassen neus. Ja, maar er staat meer in de Bijbel dat wij ons bekeren moeten, dan dat er staat dat God doen zal. Er staat meer in de Bijbel voorwaardelijke beloften, dan zeg ik, nou dan is het nog, dat zeg ik dan ook, dan is het nog des te erger dat je nog niet de ontdekking gedaan hebt, dat je met heel je zaakjes ingestort bent. Dat is des te erger. Want dan heb je duidelijk overal in de Bijbel de toetsstenen liggen om eens te kijken, heb ik dat nou gedaan? Want je kunt natuurlijk wel zeuren, er staat meer in de Bijbel dat wij ons moeten bekeren, maar daar loopt het niet over, dat is schriftgeleerde gemekken. Maar de vraag loopt daarover, heb ik dat dan gedaan? Want ik kan wel tegen de leerde zaligheid aanschoppen met wat wijsheid en letterkennis en zeggen, ja, maar meer in de Bijbel staat dit en dat en zo. Maar het komt er maar op aan of ik dat dan ook inderdaad heb gedaan. Anders ben ik helemaal een onbeest. Dat voel ik toch wel aan. Als ik dat zo goed weet en ik neem dat voor mijn rekening, ja, maar er staat, en ik heb het dan niet gedaan, zeg, waar moet je dan blijven? Dan moet je toch, zou ik zeggen, dan moet je in je hoofd tegen de muur lopen en levend gemaakt worden alleen maar uit dat testament. Anders kom je er nooit toe, afgelopen. Ben je nou met alles omver gegaan en steeds meer dat je zegt, wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij hem kent en gunstig wil bewijzen. Als hij nou elke keer ontdekt, mijn handen staan verkeerd hoor. En mijn voeten staan achterstevoren. O God, het hoef je niet uit te kramen, wat ben ik een verdraaid schepsel. Wat zit ik er altijd naast. Wat ben ik een egoïst. Een ijdel mens.
Wat ben ik een stukje wereld hier. Och, dan is dat geen harde leer. Dan is dat honing. Dan is dat een beker water, een goede tijding uit een ver land, uit de hemel zelf. Want dan kun je toch daaruit concluderen, o Heere, dan zou het bij u wel kunnen. Dan zou u zo'n schepsel als ik ben zalig kunnen maken. Die niet meer kan geloven, die niet meer lief kan hebben, die geen gegronde hoop tevoorschijn kan brengen. Kan dat? En dat God dan zegt, ik wil en zij zullen. Och, dan zegt de arme Tobbert, doet u het dan alsjeblieft maar, Heere. Zegt, wil u het alsjeblieft maar, Heere. Dan zal het goed komen. Want ik kan het niet goed meer krijgen. Kijk, dat is nou voor mij de essentie, het wezen, de troost van deze leer. Die hier even uitspringt naar boven. Alsof die zeggen wil, Hebreeën, Hebreeën, zoek toch niet wat anders. Naast dat enige fundament. Veracht er toch niet van dat naakte geloof om je weer terug te keren tot de armelijke beginselen. Door je Joodse achtergronden, je Joodse denken van offerdieren en tempels en altaren en al die dingen meer. Nee, want je wordt er steeds moedelozer, armer en blinder door. Terwijl je denkt dat het goed gaat, houd je toch bij dat testament, dat zoveel beter is, omdat de zaligmaker daarvoor garant staat. En die sterft niet, die blijft tot in de eeuwigheid, hebben we reeds voor, een onvergankelijk priesterschap. Als ouwe Aaron dood is, waar moet ik dan naartoe? Die man die mocht mij wel. Dan kun je naar zijn zoon gaan. Nou, nee, die zoon, ik weet niet of die wat tegen me heeft, maar ik, nee. Nee, daar voel ik me toch niet op, kijk, dat heb ik niet. Dat heb ik toch in het natuurlijke leven, hè? Heb je zo vaak. Die vader, ja. Waarom ga je dan niet meer naar die vader toe? Waarom ga je, nou die is toch dood, dat weet je toch. Oh ja, die is dood. Ja, dan weet ik echt niet waar ik het nou zoeken moet verder, want... Maar omdat hij nou in de eeuwigheid blijft. Dit was maar aards wat ik zei hoor, en gebrekkig, want aardse vrienden kunnen toch niet helemaal helpen. Echt helpen, dat kan God alleen. Als het over deze dingen gaat. Hè. Maar dit was achtergrondsinformatie die ik nu gaf, hè. Maar deze, mensen die priesters zijn al lang dood, daar kun je niet mee praten, die kunnen geen gebedje meer voor je doen, die kunnen geen bloed meer voor je sprengen, die zijn eruit. Maar deze Jezus, omdat hij eeuwig priester is, een onvergankelijk priesterdom, is er vandaag nog iemand op zijn post, die bij God is, als priester. Die met de offeranden van zijn leven als een welriekende reuk voor het aangezicht van de Vader staat. Daar, die aardse priester kon niet verder brengen dan de dood. Maar deze priester, die heeft door de dood als een daad te ondergaan. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht te brengen. Deze, die eeuwig leeft, daar kun je altijd terecht, wil je zeggen. Echt, want die leeft. Die werkt nog. Die leeft mee. Die heeft medelijden met alle zwakheden. Die bidt. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken. Volkomen en altijd. Allebei die gedachten zitten in dit woord volkomen. Hij kan altijd volkomen zalig maken. Degene. Maar dan ook diegene alleen. Die door hem, dat is door Christus, niet door een ander. Maar die door Christus tot God gaat. Want buiten Christus kun je toch zomaar niet met je zwarte kleren en je gescheurde kleren op audiëntie. Dat kan toch niet, daar hoor je niet thuis. Dan zijn er gelijk al een paar dienaars der wet die zeggen, u hoort hier niet. Je bent een besmettelijke zieke. Wat doe je hier in de zaligheid? God hoort de zondaars niet, zou je kunnen zeggen. Maar door die hoge priester, die zelf de garantie vormt, die zelf de schuld gedragen en de schuld van zijn kerk bedekt en hun ten goede bidt, omdat hij altijd leeft, kunnen ze door hem tot God gaan. Zoals ze zijn. Met alles wat ze te zeggen hebben of te missen hebben. Wat er ook aan scheelt. Al zeg je, er is er geen erger hier in de kerk dan ik. In Hilversum niet, in Nederland niet. Ik kan niet indenken dat er zo een rondloopt. Dat op zichzelf kan de verhindering niet zijn. De verhindering kan wel zijn onze eigen gerechtigheid en eigenwilligheid, maar dat niet. Want daar bij de Vader staat diegene die volkomen gered heeft. Jezus, die betaald heeft. En als je dat nog niet moet denken, mocht geloven, dan zegt hij ja, want hij is daar altijd. Hij leeft om voor hem te bidden. Je kan ook lezen. Hij leeft daar om in hun voordeel, hun ten behoeve, werkzaam te zijn. Daarvoor leeft hij daar. Zijn hele werk bestaat om voortdurend de Vader te tonen zijn volbrachte werk. Voortdurend die zondaren daarachteren te beschermen. En als ze bij wijze van spreken op die audiëntie komen, en er zal wel vuur uit moeten gaan om ons te verteren, dan is die levende hoge priester die zegt, nee vader, dat kan toch niet. Ik ben gestraft. Ik heb het kruis gedragen en de schande. Ik heb verzoening gevonden. Kijk, en dan wil de apostel zeggen, aan zulke hoge priester, daar heb je niet wat, daar heb je alles eeuwig aan. En al het andere valt weg. Kom, we gaan naar huis. Dat de troost mogen zijn. Voor u en voor mij. Hoe walgelijk of blind we onszelf ook gewaar worden. Hoe onkundig. Behoefteloos, dwaas. Van je eigen kun je het niet meer verwachten, want verloren ben je toch al. Het is een verloren zaak met ons. Zoals wij zijn, van geboorte. Maar nou, met het oog op die hoge priester kun je nooit te verloren zijn. Nooit te dom, nooit te arm. Want het is zijn werk om daar te bidden en te pleiten op zijn offerande. Amen.